Goed, welkom allemaal. Fijn om door de week, in de week van voorbereiding bij elkaar te kunnen komen en een moment van bezinning te hebben. Ik stel voor dat we zingen uit Psalm 130. Ik zie dat ik vers 3 had genoemd, maar ik stel voor dat we vers 2 zingen. Psalm 130, vers 2. Zo, gij in het recht wilt treden, o Heere Gade, slaan onze ongerechtigheden. Ach, wie zal dan bestaan? Maar nee, er is vergeving altijd bij u geweest. Psalm 130, vers 2. Laten we dat samen zingen. Laten wij samen bidden. Heere trouwe, eeuwige God, Vader van onze Heere Jezus Christus. We danken u dat wij hier vanavond samen mogen zijn op dit bezinningsuur, om ons voor te bereiden op de komende zondag, als de tafel van de Heere in gereedheid is gebracht en de nodiging klinken zal wanneer u ons het leven en de gezondheid geeft. Om toe te komen en te leven van het gebroken lichaam en het vergoten bloed van onze Heer Jezus Christus. Heer, we danken u dat u ons dat gegeven hebt. Dat u, o Heer Jezus, in de nacht waarin u verraden werd, het brood gebroken hebt en de wijn vergoten. Dat u ons dat als uw Nieuwe Testament hebt nagelaten, opdat wij daar telkens weer van zouden mogen eten en van drinken en dat zullen doen totdat u weer komt. Tot uw gedachtenis, tot eer van uw naam en tot eer van uw werk. Heere God, geef dat wij mogen zien op het offer dat u zelf gebracht hebt en dat wij mogen zien op de medelijdende hoge priester, die als degene bij wie wij altijd terecht kunnen dat offer in de hemel heeft binnengedragen, een verse en levende weg heeft gebaand tot in het heiligdom. Heere, we danken u voor uw medelijden met onwetende en dwalende mensen zoals wij alle zijn. Zie dan op ons neer in genade. Geef ons ook deze avond een goede bezinning. Geef dat het meegaat in onze harten, gedachten en levens. We bidden voor elkaar, Heere. U kent ons leven, u weet hoe het is. Het is zo voorrecht om voor elkaar te mogen bidden. Ook als wij elkaars leven niet kennen en niet kunnen overzien. En als we het kennen, slechts ten dele kennen. U, Heere, u doorgrondt het hart. En toch zijn we bij u welkom. Zo bidden we voor elkaar. Geef ons allen een gezegende voorbereiding. En zondag een gezegende avondmaalsviering. Wij bidden u dit in Jezus' naam alleen. Amen. Laten wij een stukje lezen uit 1 Korinthe 10. 1 Korinthe 10, wij lezen vers 14 tot en met 22. En daarna lezen we het stukje uit het avondmaalsformulier dat we samen gaan overdenken. Maar eerst openen we dus de schrift. 1 Korinthe 10 vanaf vers 14. Hier lezen wij het woord van God. Daarom, mijn geliefden, vliet van de afgodendienst. Als tot verstandigen spreek ik, oordeel gij hetgeen ik zeg. De drinkbeker der dankzegging, die wij dankzeggende zegenen, is die niet een gemeenschap aan het bloed van Christus? Het brood dat wij breken, is dat niet een gemeenschap aan het lichaam van Christus? Want één brood is het, zo zijn wij velen één lichaam, omdat wij allen aan één brood deel hebben. Ziet Israël dat naar het vlees is? Hebben niet degenen die de offeranden eten gemeenschap met het altaar? Wat zeg ik dan? Dat een afgod iets is of dat een afgodenoffer iets is? Ja, ik zeg dat het geen heidenen offeren zij, de duivelen offeren en niet aan God. En ik wil niet dat gij met de duivelen gemeenschap hebt. Gij kunt de drinkbeker van de Heere niet drinken en de drinkbeker van de duivelen. Gij kunt niet deelachtig zijn aan de tafel des Heeren en aan de tafel van de duivelen. Of tergen wij de Heeren? Zijn wij sterker dan Hij? Tot zover. We zullen straks hier ook nog wel even op terugkomen. Maar we lezen nu aansluitend het gedeelte uit het avondmaalsformulier dat we willen overdenken. We zijn toegekomen aan het laatste stukje, misschien wel, ik moet het nog even bekijken, maar misschien wel de laatste keer dat we over het formulier nadenken. We zijn toegekomen aan de woorden die tijdens de avondmaalsbediening worden uitgesproken. Ja, dus dat is bijna aan het einde van het formulier, daarna komt nog Psalm 103 en Romeinen 5 en het dankgebed. En net daarvoor staat in het formulier, ik hoop dat iedereen dat ziet staan, bij het breken en uitdelen van het brood spreekt de dienaar des woords. Een dubbele punt. En dan iets verder. En als hij de drinkbeker geeft. Ziet iedereen dat? Ja, die woorden gaan we lezen en vanavond overdenken. Bij het breken en uitdelen van het brood spreekt de dienaar van het woord. Het brood dat wij breken is de gemeenschap aan het lichaam van Christus. Neemt, eet, gedenkt en gelooft dat het lichaam van onze Heere Jezus Christus gebroken is tot een volkomen verzoening van al onze zonden. En als hij de drinkbeker geeft, de drinkbeker der dankzegging, die wij dankzeggende zegenen, is de gemeenschap aan het bloed van Christus. Neemt, drinkt allen daaruit, gedenkt en gelooft dat het dierbaar bloed van onze Heere Jezus Christus vergoten is tot een volkomen verzoening van al onze zonden. Goed, wij denken dus na vanavond over de woorden die gesproken worden tijdens de avondmaalviering zelf. Dus alles wat wij nu gehoord hebben, gelezen in het formulier, gaat er uiteraard aan vooraf. Maar deze woorden worden gesproken op het moment dat wij aan de tafel van Christus mogen zitten. En zeg maar de toegang beëindigd is, als de tafel vol is. Als de bediening plaatsvindt, dan worden deze woorden gesproken. Dus het zijn hele belangrijke woorden die op dit moment klinken. Ik bedacht bij mezelf in de voorbereiding, de woorden moeten zo belangrijk zijn dat het beter is op dat moment om iets te zeggen dan te zwijgen. Ik vind het altijd mooi dat er aan de tafel van het Heilige Avondmaal ruimte is voor stilte. En ik weet wel dat er gemeenten zijn waar zolang het brood gedeeld wordt, de predikant spreekt en mediteert en dingen zegt. Maar ik zelf doe dat nooit. Dat doen we daarna weer. Dan openen we de schrift en dan denken we er even over na. Maar op dat moment, als het brood rondgaat, als de beker rondgaat, dan klinken deze woorden en andere woorden niet. He, dan mag het ook wel stil zijn. Maar dan moet het wel woorden zijn van bijzondere inhoud. Dan moet het woorden zijn van gewicht. En dat zijn het ook. De woorden die op dat moment klinken, die zijn belangrijk, die zijn ook kernachtig. We kunnen, dat is niet zo moeilijk te zien, we kunnen die woorden in tweeën delen. Ja, ze worden herhaald natuurlijk, eerst voor het brood en daarna voor de beker. Maar als ik even het voorbeeld neem van het eerste stukje, van het brood, dan staat er eerst dit. Het brood dat wij breken is de gemeenschap aan het lichaam van Christus. Het eerste gedeelte. En het tweede, neemt, eet, gedenkt en gelooft en wat er volgt. En dus dat eerste gedeelte is bewerend, constaterend, vaststellend van aard. Onderwijzend zouden we kunnen zeggen. Geeft onderwijs, zo is het. En het tweede gedeelte is aansporend. Dat is een taalkundige, een gebiedende wijs. Neemt, eet, gedenkt, gelooft. En we zien diezelfde structuur daarna ook bij de drinkbeker. De drinkbeker, de dankzegging, is de gemeenschap aan het bloed van Christus. En daarna komen weer die gebiedende wijze. Neemt, drinkt, gedenkt en gelooft. Ja, dus dat eerste gedeelte zouden we kunnen zeggen is een bewering. En het tweede is een oproep. Eerst is er iets wat wordt vastgesteld. Zo is het. Zo is het. En daarna volgt er een aansporing. Nou, laten we over die woorden nadenken. Eerst dus over die bewerende, die onderwijzende zinnen. Het is heel goed dat ook op dat moment dat het begint met een bewering, een is-zin. Zo is het. Het brood dat wij breken is de gemeenschap aan het lichaam van Christus. Die woorden die we daar lezen komen, we herkennen dat uit 1 Korinthe 10. We hebben dat zojuist gelezen. Daar staat het in de vragende vorm, maar de woorden zijn verder identiek. Er staat in 1 Korinthe 10 vers 16, de drinkbeker, de dankzegging, die wij dankzeggende zegenen, is die niet een gemeenschap aan het bloed van Christus? Het brood dat wij breken, is dat niet een gemeenschap aan het lichaam van Christus? Zo is het toch? Dus die woorden die keren hier terug en als wij op dat moment aan de tafel zitten, dan klinkt dus het woord van God zelf, het woord de Heilige Schrift. Dus daar begint het mee. Ik wil er drie dingen uit laten oplichten, zeg maar. Drie aspecten voor het voetlicht halen. Het eerste is, er staat dat het brood dat wij breken is gemeenschap. Gemeenschap. De beker der dankzegging is gemeenschap. Dus dat geeft aan dat er eenheid is. Verbondenheid, vereniging. De maaltijd is vereniging. En dat is ook begrijpelijk als wij 1 Korinthe 10 lezen. We hebben niet het hele hoofdstuk gelezen. Maar het hoofdstuk dat gaat eigenlijk over het vraagstuk. Mag je nu in die tijd, uiteraard, mag je nu deelnemen aan zo'n maaltijd, zo'n offermaaltijd die daar gehouden werd. Dan werd er geofferd aan een of andere heidens god. En dan was er daarna een gezamenlijke maaltijd waar dat vlees van dat offer werd genuttigd. Dus men deed dat gemeenschappelijk. Dus een offer had ook altijd het karakter van een maaltijd. Het was ook een sociaal gebeuren, dus als je daar niet aan meedeed, dan stond je buiten de groep. En dat kon ook wel gevolgen hebben. Dus mensen hadden de neiging, hadden de drang, zeg maar, om daar aan mee te doen en aan die maaltijd deel te nemen. Maar zij hebben de vraag gesteld aan Paulus, ja, mag dat wel? En hij zegt, ja, maar als je dat doet, dan heb je gemeenschap aan dat offer. En hij zegt, dat is niet aan een god geofferd, dat is aan de duivelen geofferd. Dus hij zegt dan verderop ook, vers 21, je kunt niet de drinkbeker van de Here drinken en de drinkbeker van de duivelen. Je kunt niet deelachtig zijn aan de tafel des Here en aan de tafel van de duivelen. Ja, dus dat woord gemeenschap duidt op een maaltijd. Dat hoort er werkelijk bij. En dat is nu nog steeds zo. Het avondmaal is een avondmaaltijd. Een maaltijd. Een gemeenschappelijk iets. Praktisch gezien geven wij dat ook vorm door hier een tafel neer te zetten. Uiteraard is het geen uitvoerige maaltijd. Maar we willen dat karakter vasthouden dat het een maaltijd is. Er wordt in 1 Korinthe 10 vers 21 ook gesproken over de tafel van de Here. Nou, er is veel discussie over geweest in het verleden. Moet er een tafel zijn? Hoe moet je deelnemen? Velen van ons zullen de naam van de Puritijnen wel kennen. De Puritijnen in Engeland. En waar begon die strijd over? Einde van de 16e eeuw en is doorgegaan in een groot deel van de 17e eeuw. Het begon hierover. Hoe nemen mensen deel aan het avondmaal? En was in Engeland de gewoonte ontstaan dat uit eerbied voor het avondmaal mensen gingen knielen. En daarvan hebben ze gezegd, nee, maar dat is bijgeloof. Je hoeft niet zo eerbiedig te worden voor het brood. Dat is nog een Rooms overblijfsel. Daar stoppen we mee. Dus er werd in de tijd van de reformatie twee dingen wel toegestaan, zitten of staan. Dus er waren ook veel gemeenten in die tijd, 16e eeuw, waar mensen staan bij het avondmaal. Er zijn ook nu nog veel gemeenten waar mensen staan of langslopen. Maar het mooiste is toch om het beeld van de maaltijd vast te houden. Dus om een tafel te hebben waar wij aan zitten. Nou ja, goed, we weten allemaal natuurlijk dat dat in ons geval praktisch betekent dat we veel tafels hebben, want het podium is gewoon niet zo heel groot hier. Dus praktisch kan dat wat vragen oproepen, maar ik vind vanuit 1 Korinthe 10 de gedachte van de tafel van de Here wel een belangrijke gedachte. We moeten dat beeld van die maaltijd vasthouden. De gemeenschap, de eenheid. Ik ben wat dat betreft ook blij dat het formulier de zin uit 1 Korinthe 10 heeft opgenomen en niet uit 1 Korinthe 11. Er staat in 1 Korinthe 11, vers 24 en 25, dat de Heer Jezus zegt: als hij gedankt had, brak hij het en zei: neemt, eet, dat is mijn lichaam dat voor u gebroken wordt, doe dat op mijn gedachtenis. En desgelijks nam hij ook de drinkbeker na het eten van het avondmaal en zei: deze drinkbeker is het Nieuwe Testament in mijn bloed. Doe dat zo dikwijls als gij die zult drinken tot mijn gedachtenis. Uiteraard zijn dat belangrijke woorden, maar in de woorden van 1 Korinthe 11 komt het woord maaltijd of gemeenschap niet voor. En het staat wel in 1 Korinthe 10. En die woorden uit 1 Korinthe 10 die klinken. Dus het laat zien dat als wij aangaan aan het avondmaal, het niet een zaak is van mijzelf alleen persoonlijk individueel. Maar het is altijd iets van een gemeenschap. Ook van de gemeenschap van mensen onderling. En wij hebben soms echt die neiging om helemaal bezig te zijn met je eigen avondmaalsgang. Maar de woorden die op dat moment klinken is: het is een gemeenschap. Het is een eenheid. De eenheid van de gelovigen onderling. Nou, als we dat praktisch even doortrekken. Iedereen van ons weet, en zeker de mensen die alleen zijn. Als je gaat eten en je eet in je eentje, dat is nooit gezellig. Dat is nooit fijn. Samen eten is nog steeds, ook in onze cultuur. Maar samen eten is een teken van verbondenheid. En mensen die weten, die een man of een vrouw verloren zijn en die vaak alleen moeten eten, die weten hoe naar dat kan zijn om alleen te moeten eten. Dus dat beeld zit ook in die maaltijd. Als wij hier een maaltijd hebben, gemeenschap, 1 Korinthe 10, is er ook iets van gezamenlijkheid, wat een diepe meerwaarde geeft aan onze avondmaalsgang. En uiteraard ziet dat woord gemeenschap ook in 1 Korinthe 10 op de gemeenschap en de vereniging en de verbondenheid met de Heer Jezus Christus. En daar zit dan ook het grote verschil. Die offermaaltijden die in 1 Korinthe 10 beschreven worden, dat was een offer dat van de mensen aan de goden werd gebracht. En dan maar hopen dat zij dat accepteerden en dat er op die manier een gemeenschap, een verbinding met de goden zou kunnen ontstaan. Maar in het avondmaal is het offer bij God vandaan afkomstig en aan ons gegeven. Dat is de gemeenschap met Christus. Dat is mijn eerste opmerking die ik wilde maken over dat zinnetje. Het is de gemeenschap aan het lichaam van Christus. En het is de gemeenschap aan het bloed. Het tweede wat ik wil benadrukken is het woordje is. Het is zo. Het is zo. Er staat niet: het brood dat wij breken, mogen dat gemeenschap met Christus geven. Of het ware te wensen dat dat zou gebeuren. Of als de Heilige Geest erin meekomt, dan wordt dat zo. Nee, de woorden die klinken vanuit de schrift, het is zo. Het is zo. En dus heel belangrijk, voordat wij daarna die woorden gaan horen, neemt, eet, gedenkt, gelooft, daarvoor heeft het onderwijzende woordje is geklonken. Het brood is gemeenschap met Christus. Het bloed is gemeenschap met Christus. En de Romeinse theologen en de Lutherse theologen in de 16e en de 17e eeuw, die hebben daar een hele theologie in opgehangen. Transubstantiatie en consubstantiatie. Dat zijn zo, ga ik allemaal nu niet uitleggen. Maar het is wel belangrijk dat wij niet dat woordje is loslaten. De Heer Jezus zegt dat. De schrift zegt dat. Het is zo. Het is zo. Dus de Heer Jezus die zegt, als wij brood en wijn ontvangen, ontvangen wij meer dan brood en wijn. Wij ontvangen Hemzelf. Wij ontvangen de Heer Jezus Christus. Zelf. Het brood is de gemeenschap aan het lichaam van Christus. En het is dus niet mijn geloof dat dat moet bewerkstelligen. Het is niet mijn geloof dat krachtig genoeg zou moeten zijn om ervoor te zorgen dat ik meer dan brood alleen ontvang. Het is de belofte van de Heer Jezus. Hij bedriegt ons niet. Hij zegt het. Het is mijn lichaam. Het is mijn bloed. Je krijgt niet alleen een stukje brood. Je krijgt niet alleen wat wijn. Je krijgt mijzelf. Je wordt aan mij verbonden. Dat zit in dat woordje is. Dat is een bewering. Dat is onderwijs. Die wij op dat moment krijgen. Even zeker als wij brood en wijn ontvangen. Even zeker ontvangen wij de Heer Jezus Christus zelf. Nou, als wij dat woordje is. Hè, dat kleine woordje van twee letters. Tot ons door laten dringen. Misschien moeten wij ons wel schamen. Dat wij zo vaak met onzekerheid naar het avondmaal toe gaan. En dat wij zo vaak twijfelen, zal ik wel wat ontvangen? Zal ik niet wat ontvangen? Zal ik wel gezegend worden? Of is het deze keer eigenlijk afwezig? Ja, je weet het eigenlijk maar nooit hoe het deze keer zal zijn. Ja, je weet het van tevoren wel hoe het zal zijn. Je weet dat het zo is. De Heer Jezus zegt het. Als wij die neiging hebben om zo naar het avondmaal toe te leven, met die onzekerheid en met die twijfel, dan zou ik u en dan zou ik jou vanavond willen vermanen. En misschien ook wel terecht moeten wijzen. Dat mag niet. De Heer Jezus heeft ons geen twijfelachtig sacrament gegeven. Maar heeft gezegd, het is zo. Het is de gemeenschap met mijzelf. Dus ik ga het niet opnemen voor de Romeinse en de Lutherse theologen in hun theologie. Maar ze hebben wel gezien wat voor groot belang er ligt in dat woordje. Is. Het is werkelijk zo. Het derde punt wat ik uit dat onderwijzende zinnetje haal. Het brood dat wij breken is de gemeenschap aan het lichaam van Christus. Is het brood dat wij breken. Het brood dat wij breken. Ik doe dat ook altijd heel nadrukkelijk. Hè? Ik denk dat we dat allemaal wel gezien hebben. Op het moment dat ik het brood pak, dan breek ik dat nadrukkelijk. Het brood dat wij breken. Het hoort erbij. Die handeling om het brood op dat moment te breken, hoort bij het sacrament. Waarom is dat belangrijk? Nou, onder andere hierom. Als het alleen zou gaan over gemeenschap met Christus, hè, dan zou het, laat ik zeggen, misschien een of andere mystieke gedachte kunnen worden. Hè, de vereniging met een goddelijk wezen, goddelijke persoon die we dan in het christelijk geloof Christus noemen. Maar wij komen niet naar de tafel om daar allerlei beschouwingen te houden en te speculeren over een mystieke vereniging die de mens met het goddelijke wezen zou kunnen ondergaan. Nee, er is eenheid met het gebroken lichaam. Dus altijd als wij het brood zien breken, denken wij aan Christus die sterven moest. En als wij de wijn zien, dan zien wij die wijn stromen. En we zien daarmee Christus. die sterven moest voor onze zonden. Dus wij komen altijd daar als arme verloren zondaren. Wij komen daar niet om eens onze gedachten de vrije loop te laten gaan naar allerlei dingen, maar wij komen daar als mensen die verzoening nodig hebben. En die is er ook. We hebben dat nodig in de Heere Jezus Christus. Dus het brood dat wij breken, het brood van de gebroken Christus, het wijn van zijn vergoten bloed. Wij hebben verzoening nodig, telkens weer verzoening met God, verzoening met elkaar als mensen onderling. En daar was het lichaam van Christus voor nodig dat verbroken moest worden. En zijn wijn moest daarvoor vloeien om die verzoening teweeg te brengen. Dus daarom, dat is het derde, het brood dat wij breken. Nou, ik zeg nog één punt en dan ga ik naar dat aansporende deel. Ik wil nog even iets zeggen over dat tweede stukje over de drinkbeker der dankzegging. Er staat in het formulier, ik heb het zojuist ook zo voorgelezen, de drinkbeker der dankzegging die wij dankzeggende zegenen. Wellicht is het u of jou wel eens opgevallen dat ik aan de tafel een andere verwoording gebruik. De drinkbeker der dankzegging waarover wij de dankzegging uitspreken. Zo zeg ik het. Er zijn wel dominees die op het moment dat zij deze woorden uitspreken, de beker in de ene hand hebben en dan een zegenend gebaar maken. De drinkbeker, de dankzegging die wij dankzeggende zegenen. Dat heb ik nog nooit gedaan. Ik zal proberen uit te leggen wat er achter dat verschil zit, zeg maar. Er staat een woord in het Grieks, wat zowel kan vertaald worden met zegenen als met dankzeggen. En in de staande vertaling staat de drinkbeker de dankzegging die wij dankzeggende zegenen. En het viel me net nog weer op toen wij het lazen in 1 Korinther 10. Dat woordje dankzeggende is cursief gedrukt. Staat er niet letterlijk. Het is eigenlijk of het een of het ander. Nou, wat zit daar nu voor gedachte achter? Er waren sommige Joodse mensen van Qumran, als sommige van ons dan wat zegt. Die zeiden, het eten moet gezegend worden voordat je het kunt nuttigen. Er zat een gedachte achter dat het eten eigenlijk onrein is. Dus voordat wij dat kunnen nuttigen, moet het gezegend worden. En dankzij die zegen wordt het zeg maar neutraal of wordt het rein en dan kun je het nuttigen. Maar die gedachte vinden we in de Bijbel niet. Die gedachte vinden we in de Bijbel zeker niet. De Bijbel zegt dat alles met dankzegging genomen rein is. Geen ding, Romeinen 14, geen ding is in zichzelf onrein. Dus wij hoeven het eten niet eerst te zegenen voordat wij het moeten mogen gebruiken. Het is in zichzelf al gezegend. Het is een gave van God die wij ontvangen. Dus de gedachte dat er eerst nog wat met die beker moet gebeuren, dat die eerst gezegend moet worden voordat we hem zouden kunnen nuttigen, die gedachte hoeven wij helemaal niet te hebben. Waar komt het woord zegen dan vandaan? Ik kwam een verklaring tegen en die spreken wij wel aan. Is dat eigenlijk, het wordt het helderst als we het als volgt omschrijven, dat wij zeggen, gezegend zij God die ons dit geeft. Dus wij zegenen niet die beker, maar wij zeggen, God zij gezegend. Dus en dan zit het, dan komt dat neer op dankzegging. Wij danken God dat hij ons dit geeft. De beker der dankzegging waarover wij de dankzegging uitspreken. Nou, daar zit een hele mooie gedachte in. Wij hoeven die beker niet te zegenen, wij hoeven er niet nog een of andere handeling mee uit te voeren. Maar wij danken God daarvoor dat hij ons dit geeft. Als we zondag aan de tafel zitten en deze woorden horen klinken, probeer daar eens een moment aan te denken, daar je gedachten op te richten. Dat wij die beker mogen ontvangen met een dankbaar hart. Gezegend zij God die mij dit geeft. Dat ik dat bloed van Christus mag ontvangen. Dat ik die beker krijg. We mogen dat doen met een dankbaar hart. Dat hij ons dit nu geven wil. De beker, de dankzegging waarover wij de dankzegging uitspreken. Goed. Dat waren de opmerkingen die ik graag wilde maken over dat werende, maar er komt nog een zin achteraan in beide gevallen. Oorspronkelijk stond die zin er niet in. De eerste versie van het formulier hield het bij die woorden alleen. Het brood dat wij breken is de gemeenschap aan het lichaam van Christus. En verder niet. En ergens in de 16e eeuw al is er op een synode besloten om nog een zin aan toe te voegen. En die luidt dan: neemt, eet, gedenkt en gelooft dat het lichaam van onze Heer Jezus Christus gebroken is tot een volkomen verzoening voor al onze zonden. En bij de beker evenzo. Neemt, drinkt allen daaruit, gedenkt en gelooft dat het dierbare bloed van onze Heer Jezus Christus vergoten is tot een volkomen verzoening van al onze zonden. Dus na die onderwijzing komt de aansporing. Na de constatering zou ik bijna zeggen. In de eerste zin, met die is-zin, komt er een gebiedende wijs. En er zijn vier aansporingen. Ten eerste, neemt. Wees geen toeschouwer. Blijf niet afzijdig. Neem dat. Neem deel aan de maaltijd. Dat is wezenlijk voor de avondmaal. Ik heb het al vaker gezegd. En ik zeg het nog een keer. Die uitdrukkingen, je kunt ook wel in je bank avondmaal vieren. Die moeten we niet gebruiken. God kan ons in de bank van de kerk zegenen. Hij kan ons zijn genade geven. Hij kan ons hart vervullen. Dat is allemaal waar. Maar we kunnen niet buiten de tafel, zonder deel te nemen, kunnen we geen avondmaal vieren. Dat gaat niet. Daarvoor is het nodig om te nemen. Om het brood te ontvangen. De Heer Jezus heeft dat ingesteld in de nacht waarin hij verraden werd. En die opdracht klinkt: neem het brood, neem de beker. We moeten niet wijzer zijn dan God en onze eigen manieren vinden om te denken: ja, God kan mij ook wel zegenen buiten het middel van het avondmaal om. Ja, God kan dat wel. God is niet aan de middelen gebonden, maar wij wel. En geldt ook voor het sacrament. De Heer Jezus roept ons op: neem dat brood en ontvang het. Het tweede wat erbij staat is: eet of drinkt. Een klein verschil voor mensen die voor wie het oog erop valt. Er staat: neemt, eet, gedenkt en gelooft bij het brood. En bij de beker staat: neemt, drinkt allen eruit. Vanwaar dat woordje allen? Waarom daar het woordje allen? Dat heeft te maken met de Romeinse achtergrond. In de Romeinse kerk was het zo dat iedereen die naar de mis gaat, die krijgt een stukje brood. Maar de beker wordt alleen door de priester genuttigd. Ik drink voor u allen, zegt hij dan. Dus daar werd maar één van de beide tekenen, alleen het brood, aan alle gelovigen gegeven. En de wijn ontvingen zij niet. Dan mochten ze alleen maar toekijken en de priester dronk dat. Daar heeft de reformatie mee gebroken en gezegd: nee, iedere gelovige ontvangt brood en wijn beide. Dus neemt, drinkt allen eruit. Iedere gelovige. Maar dat is dus de tweede aansporing, tweede gebiedende wijs in die zin, dat wij dat moeten nuttigen. En in het Nederlandse woord nuttigen zit het woordje nut. Je nuttigt het en dan is het tot nut. En er is zelfs in dat woord zit er ook nog weer een lijn naar het woord genieten. Mooi is dat. Nuttigen is ons tot nut en wij mogen het genieten. Dat hangt allemaal met elkaar samen. Dus wij nemen dat, wij ontvangen dat en wij nuttigen dat, wij eten dat en drinken dat. En dan zegt onze catechismus: zo zeker als ik dat tot mij neem en het één wordt met mijn hele lichaam, zo zeker ontvang ik Christus en word ik één met hem. Dus daarom die opdracht: eet, drink. Het derde woord dat erbij staat: gedenkt. Gedenkt. Doe dat tot mijn gedachtenis, horen we daarin doorklinken. Maar we zien daar ook het woordje denken in. Gedenken schakelt ons denken, ons verstand in. Dus het is niet zo dat wij naar het avondmaal gaan en dat het afhankelijk is van, ja, een emotie, een gebeurtenis op dat moment, ja of nee, gedenken. Laten wij zitten aan de tafel des Heren en denken aan de dood van de Heer Jezus. Gedenken, dat is een opdracht. Als wij ons daarop richten, als wij daar onze gedachten op richten, dan ontvangen wij ook de zegen. Daar gaat het om. De dood van de Heer Jezus. Doe dat tot mijn gedachtenis. Ja, dus de Heer wil dat wij, hè, dat wij niet in een emotie vervallen alleen, maar gedenk aan de dood van Christus. Een opdracht. Dus dat is niet, de werking van het sacrament is niet een of andere wonderlijke of ongrijpbare werking buiten om ons mens zijn om. Ons mens zijn om. Gedenken. Als wij onze gedachten richten op onze Heer Jezus Christus, ontvangen wij een zegen. Het vierde woord is geloofd. Geloofd. En dat sluit aan bij dat eerdere woordje is. Eerst is gezegd hoe het is. En dan klinkt de oproep geloof dat ook. Eerst is gezegd het brood is de gemeenschap aan het lichaam van Christus. Dat belooft hij. En nu klinkt de opdracht en de aansporing geloof dat ook. Nou, wat geloven wij dan? Het staat erachteraan. Dat het lichaam van onze Heer Jezus Christus gebroken is tot de volkomen verzoening van al onze zonden. Dat het dierbare bloed van onze Heer Jezus Christus vergoten is tot de volkomen verzoening van al onze zonden. Volkomen verzoening van alle zonden. Geloof dat. Volkomen verzoening van alle zonden. Dat woord verzoening staat tegenover vijandschap. Geloof dat. Dat God met ons verzoend is. Volkomen verzoend is. Dat onze zonden vergeven zijn. Alle zonden. De zonden van vroeger, die ik ooit gedaan heb. De zonden van vandaag. Ook de zonden van de toekomst. Alle zonden. Al mijn zonden heeft Christus gedragen. Allemaal. Ook die ik nog ga doen. Hoe groot ze ook zullen zijn. Volkomen verzoening van al onze zonden. En als Christus de zonde gedragen heeft, als Hij voor mijn zonde gestraft is, dan zal ik zelf nooit meer die straf hoeven te dragen. Dus deze woorden laten ons zien, hè, en het is een gebiedende wijs, geloof dat. Dat wij absoluut zeker vergeving van onze zonden hebben. Wij twijfelen daar zo makkelijk aan. Hè? Er is telkens weer een vraag die boven komt. Ja, nou, ik weet niet zeker of mijn zonden vergeven zijn. Soms geloof ik het wel en soms twijfel ik daar weer aan. Dat is ook zo. Hè? Wij kunnen dat niet zomaar geloven. We kunnen daar niet zomaar op vertrouwen. Maar juist daarom geeft de Bijbel en geeft het sacrament van het avondmaal daar zoveel nadruk op. Geloof dat je volkomen verzoening van alle zonden hebt. Dus de Bijbel zegt niet, ja, nou ja, dat is moeilijk voor ons om te bereiken. Dus hè, ook als je dat niet zeker weet, hè, kun je wel een echt gelovige zijn. De Bijbel zegt, je moet het zeker weten. Je mag het zeker weten. Het is zo belangrijk voor ons leven met God. Voor de rust in ons hart. Voor elke avond dat wij slapen gaan. Voor elke morgen dat wij opstaan. Eén ding is zeker. Mijn zonden zijn vergeven. Mijn zonden zijn gedragen door de Heer Jezus Christus. En als je niet zeker weet, dan kom je komende zondag tot het avondmaal. En dan zegt de Heer Jezus het. Gelooft het. Dat alle zonden volkomen verzoend zijn. Daarvoor heeft hij dat avondmaal ingesteld. Dus als wij zondag aangaan, als wij zondag aanzitten, krijgen wij allemaal een opdracht mee. De opdracht is vierledig. Neemt, eet en drinkt, gedenkt en gelooft. Dus als wij na de avondmaalsbediening teruggaan naar onze plaats en teruggaan naar onze huizen, wat geloof je dan? Waar ben je dan zeker van? Als je dan zegt, ik ben nog niet zeker, van de vergeving van mijn zonde. Dan ben je ongehoorzaam geweest aan wat Christus heeft gezegd. Heb je sacrament niet ter harte genomen. Heb je het belangrijkste punt van wat Christus tegen u en tegen jou heeft willen zeggen. Namelijk dat je volkomen verzoening hebt van alle zonden. Heb je naast je neergelegd. Dus één ding wat Christus ons zeggen wil. Eén ding wat hij duidelijk wil maken. Het is goed tussen jou en God. Dankzij het offer van een gestorven middelaar. Als wij ons daartegen verzetten, dan gaan we aan de betekenis van het avondmaal voorbij. En dan weet ik wel, de vragen kunnen bovenkomen. De twijfel en de aarzelingen. Kan ik dat wel geloven? Vergeving van alle zonden. Verzoening. Met elke keer weer die zonde. Ja, maar dat is juist wat Christus ons zeggen wil. Daarvoor heeft hij ons het avondmaal gegeven. En daarom is eigenlijk maar één ding wat wij kunnen doen. Als wij komende zondag aan de tafel zitten. En als wij weer terug mogen gaan naar onze bank. Aanvaarden wat Jezus tegen ons zegt. Aanvaarden wat hij ons, ik zou bijna zeggen, in de handen drukt. Het brood van zijn gebroken lichaam. En de beker van zijn bloed. Hij geeft het ons. Hij zegt, neemt het, eet het, gedenkt en gelooft. Hoe krijgen wij die zekerheid dat wij volkomen verzoening hebben van al onze zonden? Die krijgen wij als wij luisteren komende zondag naar de woorden die klinken zullen. En op die wijze het avondmaal ontvangen. En deze woorden zullen komende zondag klinken. Het brood dat wij breken is de gemeenschap aan het lichaam van Christus. Neemt, eet, gedenkt en gelooft dat het gebroken lichaam van onze Heer Jezus Christus gebroken is tot de volkomen verzoening van al onze zonden. De drinkbeker, de dankzegging waarover wij de dankzegging uitspreken, is de gemeenschap aan het bloed van Christus. Neemt, drinkt allen daaruit, gedenkt en geloof het, dat het kostbare bloed van onze Heer Jezus Christus vergoten is tot de volkomen verzoening van al onze zonden. Laten we daarvan zingen naar Psalm 103. Psalm 103, vers 2 en 6. Loof hem die u al wat gij hebt misdreven, hoeveel het zij genadig wil vergeven. Zo hoog zijn troon moog boven de aarde wezen. Vers 2 en 6 uit Psalm 103. Misschien is er iemand die een vraag wil stellen of een opmerking wil maken. Ja, de vraag is wat dat lichaam van Christus betekent. Soms wordt het lichaam van Christus bijvoorbeeld in 1 Korinthe 12 of Romeinen 12 gebruikt als een aanduiding voor de gemeente die het lichaam is. Christus is het hoofd en de gemeente is het lichaam. Er zijn ook teksten waar het lichaam duidt op als ware het verbroken, het gekruisigde lichaam van Christus. En dan ziet het op zijn lijden en sterven. De verklaarders verschillen wat van mening, maar in het algemeen is de gedachte wel dat het niet, hier niet ziet op de gemeente allereerst. Niet allereerst de gemeente, maar omdat het gaat over het brood dat wij breken, dat is het lichaam van Christus, dat ziet niet op de gemeente die dan gebroken zou worden. Maar ziet op het kruis, op de kruisiging, op de dood, het sterven van Christus. Nee, het woordje wij, op wie ziet dat woordje wij? Ik denk dat, weet ik niet. Ik denk niet dat het een soort majesteits meervoud is. Volgens mij kent het Grieks dat niet. Het kan of zien op alle voorgangers die het brood breken. Of op de gemeente die het, wat wij het brood dat wij breken, het gebroken brood dat wij delen, zo zou je dat ook kunnen zien. Of misschien dat ze in die tijd een stuk brood hadden dat rondging en dat iedereen een stuk afbrak, dat zou ook kunnen, ik weet het niet. Ja. Andere vragen misschien? Ja. Ja, de vraag is waarom wel de dankzegging over de beker en niet over het brood. Dat heeft zijn achtergrond in het Pascha. Tijdens de Pascha-maaltijd werden er meerdere bekers gedronken. En de laatste beker die tijdens de Pascha-maaltijd gedronken werd, was de drinkbeker, de dankzegging. En die derde beker is zeg maar als het ware overgegaan in de beker van het avondmaal. Dus die had die speciale naam gekregen, de beker de dankzegging. En die woorden komen dus hier terug in de inzettingen van de Heer Jezus Christus. Maar dat zou een verhaal op zichzelf zijn hoe het Pascha en het avondmaal wel en niet met elkaar samenhangen. De Heer Jezus heeft waarschijnlijk eerst het Pascha gegeten en daarna het avondmaal ingesteld. En die beker de dankzegging, zeg maar, is, als het ware, zou je kunnen zeggen, op een of andere manier het contactmoment tussen die beiden. Maar, mooie vraag, het heeft te maken met de Pascha achtergrond. Jos?
Ja, op het zeven, waar we het net over hadden, alleen voor het avondmaal, zou je dat breder kunnen krijgen? Want wij zijn dus dat bidden voor ons eten.
Ja, wij bidden om een zegen over het eten. Wij zegenen niet zelf het eten. Dat doen wij niet. Wij bidden om een zegen daarover. En, nou ja, misschien is het wel eens goed om ons af te vragen of dat de meest ideale uitdrukking is. Ja? 1 Timotheus 4 vers 4 zegt dat al het eten met dankzegging genomen goed is. Ja? Ik denk dat daar de gewoonte ook vandaan komt bij veel christenen wereldwijd om één keer te bidden. Namelijk voor de maaltijd. Wij danken na de maaltijd, maar veel christenen danken voor het eten. Say grace, zeggen ze in het Engels. Dus dat is een mooie gedachte. Kijk, wij vragen om een zegen, om onze afhankelijkheid te vragen, dat onze lichamen gezegend worden. Maar we moeten niet denken dat het eten verkeerd is en daarom een extra zegen zou nodig hebben voordat je ervan mag genieten, zeg maar. Die gedachte wordt duidelijk afgewezen in het Nieuw Testament. Andere vragen? Laten we dan met gebed eindigen. Heere trouwe God, we danken u dat u ons lichaam onderhoudt met het voedsel, maar ook onze zielen met het lichaam en het bloed van onze Heere Jezus Christus. Komende zondag mogen we samenkomen en het evangelie ontvangen, hoorbaar, maar zeker ook zichtbaar. We mochten erbij stilstaan bij die woorden die dan ook klinken zullen. We danken u, Heere, voor uw grote, diepe bewogenheid en uw goedheid. Dat u ons zo wilt verzekeren en wilt verzegelen. Dat u met ons verzoend bent, volkomen verzoend. Dat het goed is door de Heere Jezus Christus. Ik geef, Heere, dat wij dat aanvaarden met waar geloof. Dat we zo brood en wijn ontvangen, mogen nuttigen, mogen genieten. Dat we zo de beker van de dankzegging dankend mogen ontvangen. Dank u ook dat we zo bij elkaar mochten zijn. Een moment van stilte en bezinning. Geef ons ook uw gunst in de komende dagen. Breng ons zondag samen. Heere, u kent onze zwakheid. U weet hoe wankelmoedig we zijn. Hoe stel wij vatbaar zijn voor ongeloof. En hoeveel strijd het kan kosten om eenvoudig te geloven wat u zegt. Maar we bidden daarom, Heere, voor nu en ook voor komende zondag. Zie ons zo aan. Niet in wie wij zijn in onszelf, maar in uw Zoon, de Heere Jezus Christus, met wie wij door het geloof gemeenschap mogen hebben. Hoor ons om zijnentwil. Amen. Misschien wil iemand nog een psalmvers opgeven ter afsluiting. Vers 12, als ik het goed hoor, Elise. Ja. Psalm 73, vers 12. Allemaal bedankt voor jullie komst en we hopen tot zondag.